In 1 Johannes 3 waren wij bij het gedeelte waar gesproken wordt over de liefde. En meer in het bijzonder over dat wij de liefde als zodanig gekend hebben. Dat Hij, de Heer Jezus Christus, zijn leven voor ons gesteld heeft. Met als gevolg, vers 16, dat wij schuldig zijn voor de broeders het leven te stellen. En ik heb geprobeerd om u op het hart te drukken dat dit niet gaat over de kruisiging, maar dat gaat over de tegenwoordige verhoogde positie van de Heer Jezus Christus aan de rechterhand Gods en aangesteld tot hoge priester en koning, maar hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is dat begrip koning natuurlijk, want Melchizedek betekent koning der gerechtigheid volgens Hebreeën 7. En zo is het maar net. Maar hij wijdt zich in deze tegenwoordige tijd, in deze laatste dagen, wijdt hij zich aan dit werk tot opbouw van de gemeente. Hij roept zich een volk voor zijn naam uit de heidenen, eten dat met de woorden van Jacobus en zo verder. En dat betekent dat hij geen werk maakt van wereldheerschappij of iets dergelijks. Dat staat wel op de agenda, om zo te zeggen. Dat is ook daadwerkelijk wat beloofd is, met grote nadruk, ook letterlijk, in het Oude Testament. Het is wat in het christendom in het algemeen vergeten is, namelijk dat de Heer op aarde zijn koninkrijk zou openbaren. Maar ja, men is in het christendom ook vergeten wat hij in afwachting daarvan doet, namelijk de opbouw van zijn gemeente in onze dagen. Hebben jullie dat nog? Nou ja, ik ben op Urk, ik moet voorzichtig zijn, maar er was iemand hier op Van Urk die een uitspraak deed die heel Nederland doorgegaan is. Over God, waar ben je nu? En het ging, waar men over struikelde, was niet over dat ik God tutoyeerde, maar wel over het idee dat God zich dus met onze aardse beslommeringen zou bezighouden. Dus het algemene misverstand onder zowel atheïsten als degene die zich gelovigen noemen. Maar ik heb u dat elke 14 dagen hier verteld, neem ik aan. Men heeft geen idee van wat de Heer in onze dagen doet. Men heeft zelfs geen idee dat hij überhaupt een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Maar dat is wat hij doet, ja. En hij werkt op een veel hoger niveau dan wij maar voor mogelijk houden, eigenlijk. En daarom, ik ben van mening dat we ons er niet al te zeer mee zouden bemoeien, maar wij zouden ons wel al te zeer daarvan rekenschap geven. Dat wil zeggen, ons laten onderwijzen met betrekking tot wat God in werkelijkheid doet. Dat voorkomt dus ook dat wij verkeerde verwachtingen daarvan hebben, enzovoorts. Maar in ieder geval, ik neem aan dat ik dat allemaal met u gelezen heb, de Bijbel zegt dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding uit de dood zich zou bezighouden met één grote gemeente, met machtig veel volks, waarin namelijk de eer, de lof, de naam Gods, de heerlijkheid Gods zou verkondigen, zoals de psalmen dat uitgebreid aankondigen en zoals het in het Nieuwe Testament ook geciteerd wordt. En die gemeente, dat zijn wij, als wij tenminste deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden. Ik citeer willekeurig zomaar uit de Hebreeënbrief, waar een uitdrukking van deze aard een keer of zes staat trouwens. Wiens huis wij zijn, wiens volk wij zijn, als wij tenminste hem als zodanig, als onze verlosser, zaligmaker, hoge priester aanvaarden. Zie. En puttend daaruit zegt Johannes, nou ja, wij kennen de liefde hieraan dat hij zijn leven, niet zijn dood, niet terugkoppelen, niet wegredeneren, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft en wij zijn dus schuldig, moreel verplichtheid zoiets, wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Dat wil zeggen, als de Heer zich wijdt aan de opbouw van de gemeente, zouden wij dat dus ook doen. En als de Heer zichzelf geofferd heeft, en dat is zo, nee, niet aan een kruis, ja, daarna, als de eerstgeborene uit de dood, toen werd hij hogepriester door zijn opstanding. En de Hebreeënbrief legt uit dat het daarom nodig was dat hij als hogepriester ook een offer zou brengen, want dat doen de hogepriesters in het Oude Testament. En het is altijd een voorafschaduwing van nieuwtestamentische waarheid. En dus ook deze zou dus een offer moeten brengen. Dat deed hij ook. En hij deed het met de woorden: zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Twee keer herhaald in Hebreeën 10. En toegepast op, staat er gewoon, dat is niet mijn verhaal, dat staat er gewoon, toegepast op de opgestane uit de dood, die dat zegt: hier ben ik, o God, om uw wil te doen. En dan staat er meteen achteraan: en in die wil zijn wij geheiligd door het offeranden zijns lichaams eenmaal. Want wij zijn het lichaam van Christus, leden van zijn lichaam. En als hij zijn lichaam geofferd heeft, hetgeen daar letterlijk staat, betekent het dat wij dus geofferd zijn en daarmee gesteld zijn dus in de dienst van de Heer. En dus betrokken zijn in het dienstwerk tot opbouw van de gemeente als zodanig. En dat is onze verantwoordelijkheid. Natuurlijk kan ik daar langer over doen om dit uit te leggen. Maar ja, probeer toch maar weer terug te komen hier in deze eerste Johannesbrief. Hij heeft zijn leven voor ons gesteld, voor de hand ligt logischerwijze dat wij schuldig zijn onze levens te wijden aan de broeders, dat wil zeggen aan de gemeente als zodanig. Het hele verhaal kan ook plat verteld worden, namelijk wij zijn geplaatst buiten de legerplaats waar Christus is. En we zouden dat accepteren. Helaas, vele gelovigen accepteren dat niet. Die doen hun uiterste best om de Heer alsnog erbij te roepen en in de legerplaats. Dan krijg je dus uitspraak als: God, waar ben je nu? Of waar was je nu? Nou, dan weten we wel, buiten de legerplaats. Of achter de gesloten wolken. Nee, beide. Heb ik u dat wel eens uitgelegd? Of heb ik u dat nooit uitgelegd? Nee? Even snel dan. Heel snel. Dat is de Hebreeënbrief. De minst begrepen brief van het Nieuwe Testament, zei iemand mij, die het weten kon trouwens. Hij begreep mezelf ook niet. Maar toen maar. Nee, ik ga geen namen noemen. Nee. Maar dat zou kunnen, maar dat kan ik niet doen. Dat vind ik niet aardig in dit geval. Maar toen maar. De Hebreeënbrief legt uit dat de tegenwoordige positie van Christus in de hemel geïllustreerd kan worden aan de hand van de functie van de Oudtestamentische hoge priester. Wat is dan de functie van de Oudtestamentische hoge priester? Nou, dat is het algemeen dat hij de chef is, de hoe noem je zoiets? Kapitein. Dat betekent hoofd. Het hoofd van het priesterlijke volk. Dat heet dus hoofdpriester, heet het. Wij vertalen het met hoge priester. Maar het is Resh Kohen, het is letterlijk hoofdpriester. Dat was hij, dus de hoofd van dienst, verantwoordelijk voor alles wat de priesters deden, enzovoorts. Maar voor zover hij zelf een bepaalde functie, een meer specifieke functie zou vervullen, is het de functie eenmaal per jaar op Grote Verzoendag. Dat weet u toch, hè? Het wordt aangehaald, nou ja, het wordt uitgebreid aangehaald in Hebreeën 7, 8, 9 eigenlijk. Met de climax in hoofdstuk 9. Maar u weet toch hoe dat was op Grote Verzoendag, wat de voorschriften waren. Er moesten allerlei offers gebracht worden, dat weten wij. Maar één in het bijzonder betreft: de hoge priester moest nemen twee bokken. gaat om één ding, maar het zijn twee bokken. Om praktische redenen zijn het er twee. Maar het is maar één ding, eigenlijk. Hij moest twee bokken nemen. Volgens de bekende voorschriften, er mocht verder niks aan mankeren. Maar ze zijn ook identiek. Niettemin gaan ze een verschillende route, die twee bokken. Heb je dat? Maar wie nou waarheen gaat, dat werd door het lot bepaald. Want dat maakt verder niks uit. Dat is niet een keuze. Dat kan de een zeggen, dat maakt niet uit of ze nou verwisseld worden of niet. Twee bokken. Ene bok krijgt de handen opgelegd van de hoge priester. Die beleidt de zonden van het volk op die ene bok. En daarna wordt die ene bok uitgelaten buiten de legerplaats. Dat was het. Heb je die? En de andere bok, die werd geslacht. En het bloed van die bok, vermengd met het bloed van stier, van een var. Daarom heet het bloed van stieren en bokken. Jaar in, jaar uit. Maar goed, het bloed van die andere bok, niet het lichaam, het bloed van die andere bok, werd gesprenkeld op de route van de hoge priester tot achter het voorhangsel, tot dus in het heilige der heiligen en tot op het verzoendeksel heet dat. Dat is een mooi pleonasme. Verzoendeksel. Het is twee keer hetzelfde. De kaporet. Verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Begrijp je me goed? Niet maar het bloed werd gebracht op het verzoendeksel. Het werd gesprenkeld onderweg naar de Ark des Verbonds. Dat schijnt in het Oude Testament niet helemaal duidelijk te zijn. Ik heb daar geen mening over. Want ja, de Hebreeën 10 is er duidelijk over. Die zegt dat Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond, ons een weg gebaand, ingewijd heeft door zijn bloed, namelijk een verse en levende weg. Want hij heeft de route, de weg, gemarkeerd met zijn bloed. Begrijp me goed, Christus, de hoge priester, is pas hoge priester in zijn opstanding. Let op wat ik zeg. Ik weet dat het in strijd is met wat algemeen gedacht wordt, maar ik ga niet over wat anderen denken. Ik heb alleen iets van doen met wat geopenbaard is in de Bijbel en wat er zwart op wit staat. En je kunt het nakijken. Christus is hoge priester sinds zijn opstanding. En van hem staat dat hij een verse en levende weg heeft ingewijd tot in het heiligdom, want hij is het heiligdom ingegaan met zijn bloed. Nee, niet met zijn dood, logischerwijze, dat kan helemaal niet. Met zijn eigen leven. Heb u dat nog? En daarna lezen wij dus elders dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was Johannes 14, maar het grijpt vooruit op zijn hoge priesterlijke positie na zijn opstanding. Zoals het ook gebeurt met vervolgens hoofdstuk 15, 16 en zeker 17. En daar staat het zelfs boven. Ik vertel niks bijzonders, zo is dat. Maar mijn punt is dat die beide bokken zijn een uitbeelding van de Heer Jezus en wat hij zou doen. Het is illustratief. En als u vraagt waar is de Heer dan nu, dan hebben we twee bokken die dat uitbeelden. De ene is, hij is levend en wel ingegaan in het heiligdom, ik wees een beetje zo schuin omhoog zo, in het heilige der heiligen, dat wil zeggen in het ware heiligdom, namelijk in de hemel zelf. Ik citeer dit letterlijk uit Hebreeën 9, Christus is ingegaan in het ware heiligdom, namelijk in de hemel, zelfs alle hemelen doorgegaan. Betekent, of je hemelen nog kent, die lagen ook, oké, maar dan de allerbovenste. Alle hemelen doorgegaan. Hebben jullie dat nog? En er hangt trouwens tegelijkertijd aan, niet alleen de hemel in, maar daarmee ook het nieuwe verbond. Beide dingen worden in Hebreeën 9 met name genoemd. Nou, 8 en 9 dan, maar het wordt met name genoemd. Dat is de ene kant van het verhaal. Maar als je op aarde horizontaal, dat is de andere richting, hè, niet in het heiligdom, en het heiligdom stond in de legerplaats, in het midden, het centrum van alles, Ark des Verbonds, het centrum van de hele legerplaats van Israël, ook geografisch zal ik maar zeggen, maar recht daar tegenover, kan niet schelen in welke richting, namelijk naar buiten de legerplaats, daar vind je die andere bok. Die is buiten de legerplaats geplaatst en uitgelaten. In de zin van in vrijheid gesteld. Ja, ik zeg er maar bij dat ik ook wel, sorry, maar ik weet ook wel wat men ervan gemaakt heeft. En ik weet ook wel wat de Joden ervan gemaakt hebben, van deze voorschriften. Wat de Joden ervan gemaakt hebben, die hebben het zo geregeld dat die andere bok op grote verzoendag werd uitgelaten, uitgebracht buiten Jeruzalem, niet vrijgelaten. Die werd naar het oosten van Jeruzalem gebracht en werd daar van de hoogte afgetonden de Araba in. Heb je dat? In de woestijn van Judea. Ben je wel eens geweest in de woestijn van Judea? Op een gegeven moment sta je aan de rand naar beneden te kijken. Dat is het eigenlijk. En dan kijk je een paar honderd meter naar beneden. Niet zo heel stijl misschien, maar er zijn plekken, daar is het echt heel stijl. En dan ligt daar beneden het dal van de Dode Zee. Weet je wel waar de Jordaan in de Dode Zee uitkomt? 400 meter beneden Amsterdams Pijl. En je komt van de hoogte van die woestijn van Judea. Dat is echt een paar honderd meter naar beneden. Hebben jullie dat nog? Nou, en daar gooiden ze dan die bok vanaf. Ja, dat is hun interpretatie van de bok uitlaten buiten de legerplaats. En in de officiële, tamelijk orthodoxe, want dat weet ik nooit helemaal zeker, tamelijk orthodoxe christelijke verklaring wordt gezegd, en er werd zo'n bok uitgelaten buiten de legerplaats, dat is in de woestijn, daar moet het dier jammerlijk zijn omgekomen. En om dat zeker te maken, gooiden de Joden hem dus van de helling af. Zal ik u eens wat vertellen? De woestijn is de midbar, het wildernis. En daar, weet je wat je daar gaat doen? Daar ga je juist je schapen en bokken uitlaten, omdat ze daar te eten hebben. Dat is het. Bij woestijn moet je niet aan de Sahara denken, maar gewoon aan onbewoond land. Waar van alles groeit, waar je wel degelijk, trouwens midbar, het wordt voor woestijn. Midbar komt van dabar, en dan weet toch iedereen wat dat betekent? Dat betekent het woord, dabar. Het is namelijk waar je wel degelijk te eten krijgt. Niet in de legerplaats, maar juist daarbuiten in de woestijn. Daar werd het beest uitgelaten, die bok, en daarna roep ik altijd, en daar leeft hij nog lang en gelukkig. Buiten de legerplaats. Ik bedoel, dat het beest is omgekomen. Ja, dat is het lot van alles wat leeft. In deze oude schepping. Maar het punt is nou juist. De een leeft buiten de legerplaats. En de ander, zijn leven, is in de hemel zelf. En ik zei de ander, omdat ik sprak over twee bokken. Maar ik heb uitdrukkelijk gezegd, maar er is geen verschil tussen die twee bokken. Heb u dat? Voor zover u en ik in Christus zijn, worden wij geacht hier op aarde buiten de legerplaats te zijn. We horen er niet bij, dat is onze wereld niet. Wat is dan wel onze wereld? Daarboven. met Christus gezet in de hemel. Heb je dat nog? En beide dingen staan gewoon ook zwart op wit toegepast in de Bijbel. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Nog steeds Hebreeënbrief, Hebreeën 13 inmiddels. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Maar diezelfde Hebreeënbrief zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade op een verse en levende weg. Die, en in Efeze staat dan in welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang door het geloof van hem enzovoorts. Hemelse positie, met Christus levend gemaakt, Efeze 2, met Christus gezet in de hemel. Maar naarmate wij in de hemel gezet zijn, naar die mate zijn we hier op aarde buiten de legerplaats. Nou ja, daar bevinden wij ons dus als kinderen Gods, als gelovigen, dat is de bedoeling, dat is onze positie. In de legerplaats is het duister, buiten de legerplaats is het licht. En bij gelegenheid, buiten de legerplaats stond zelfs de Ark des Verbonds, bij gelegenheid. Dat was na die kwestie met het gouden kalf enzovoorts. Heb u dat nog? En bij gelegenheid was ook de heerlijkheid des Heren. Dat wil zeggen, hoe heet dat? De wolkolom. Niet in, maar buiten de legerplaats. Nou, dat is de positie tegenwoordig in onze dagen, dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus. Waar is de Heer? Hij houdt zich niet bezig met de wereldse aangelegenheden. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar de Bijbel geeft daar geen enkele aanleiding toe. En wat de wereld betreft, ja, daar horen wij niet in thuis. En iedereen kent toch die uitspraken over wij zijn niet van de wereld en daarom haat ons de wereld, want als we van de wereld waren, zou de wereld ons lief hebben en dat soort uitspraken meer. Maar wij horen daar niet bij. En de Heer zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten, enzovoorts. Dat is onze positie. Of dat een vrolijke boodschap is, nou ja, dat weet ik niet, maar dat doet er ook weinig toe, vind ik. Ik maak me dadelijk nooit druk om of dat een blijde boodschap is of niet. Ik denk dat je er blij mee moet zijn, want dat betekent dat we naar Gods maatstaven, dat zijn de hoogste die er zijn, ontslagen zijn van al dat gedoe in de wereld en de eventuele verantwoordelijkheid daarvoor. En daar gaat hier het volgende stukje ook over in 1 Johannes 3. Ik maak wel een grote omweg, maar eigenlijk is het niet een omweg. Dat is de basis van de hele uiteenzetting hier. Kijk, we hadden het erover dat wij elkander zouden lief hebben. Over vers 17 had ik het ook al. Kijk, als Christus in ons woont, als de liefde Gods in ons woont, als het woord Gods in ons woont, brengt dat verbondenheid, gemeenschap, liefde dus met zich mee. Ook in de praktijk. Dat is vers 18. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met den woorden, noch met de tong, maar met de daad en waarheid. Dat zijn de meest misbruikte woorden, weet u wel. Die drie woordjes is het altijd. Three little words heet dat in het Engels. Uiteraard ook de titel van een song, ja. Three little words. I love you. Die drie woorden. Heb u dat nog? Dat kan je wel zeggen, dat kan je 100 keer herhalen, maar het betekent niks als het niet gepaard gaat met de daad en waarheid, zo staat het erachter. In vers 18, hè. Laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, maar met de daad en waarheid. Want het is een praktisch begrip. Wij maken ons druk over begrippen als liefde, omdat wij denken dat het primair en soms exclusief in emotie is. En dat begint dan ergens en het houdt dan weer op. En dan is de koek op, dan hoeft het niet meer, weet u wel. En dan gaan huwelijken dus ook uit elkaar en zo. Ja, we blijven hele goede vrienden, we kunnen nog steeds goed, maar ja, de koek was op. En dat is geen liefde. Liefde is inderdaad zorg voor elkaar, praktische gemeenschap. woord en dat, met verplichtingen die men, voor, die men op zich neemt voor elkaar enzovoort. Dat is de Bijbelse betekenis echt van die woorden ook hoor, welk woord je ook maar neemt en wat men vertaalt met liefde. Daar wordt wel erg filosofisch over gedaan altijd, maar liefde wil zeggen zorg voor elkaar en daarmee verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat is wat het is. Je vindt er trouwens een paar bladzijden terug bij Jacobus. Die dan. Die nog veel korter door de bocht gaat dan Johannes, denk ik wel eens. Maar toe maar. Daar staat in mijn Bijbel boven Jacobus 1, vers 19. Daar staat boven niet alleen hoorders, maar ook daders. Precies. Maar het begint wel met hoorders, hè? Waarbij Jacobus schrijft aan, ik lees hem even uitgebreid, waar Jacobus schrijft aan wedergeboren mensen. Iemand zei, hij schrijft aan Joden. Ik zeg, dat zou best kunnen, die kunnen ook wedergeboren worden, toch, of niet? Of waren die uitgesloten? Nou ja. Hij schrijft aan wedergeboren mensen, staat in vers 18... Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Gebaard uiteraard in de algemene zin in de Bijbel altijd van voortgebracht, gegenereerd. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Petrus zei daarvan dat wij wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad, namelijk uit het eeuwigblijvende woord van God. Dat moet ik weer een paar bladzijden omslaan waar dat staat. Maar dat staat in 1 Petrus 1 vers 23. Bijvoorbeeld. Kortom, God heeft ons gebaard door het woord. Door de waarheid namelijk, door het ware woord, het woord der waarheid. En heeft dat gedaan opdat wij zouden zijn. Eerstelingen zijn er schepselen. Dat als, dat ziet u waarschijnlijk als u een Statenvertaling hebt, dat als dat is ingevoegd, daarom is het schuin gedrukt. Dat is nou weer jammer, want daarmee wordt de uitspraak verzwakt. Zo van, lijkt het net alsof we eerstelingen zijn en schepselen zijn. Nee, de bedoeling is dat wij eerstelingen zijn en schepselen zijn. Niet als eerstelingen, er zijn eerstelingen. En dat het woord eersteling een soort beeldspraak is, omdat het elders gebruikt wordt voor de eerste vruchten van de oogst. Ja, dat is zo. Maar vervolgens betekent het gewoon eerstgeboorte, hè? Want dat is waar het over gaat. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen. Maar omdat Jacobus hierbij denkt aan de eerste vruchten van de oogst, uit de Mosaïsche, dan wel Levitische voorschriften, gebruikt hij het woord eersteling. Maar dat wordt van Christus ook gezegd, hè, dat hij de eersteling is van enzovoorts. Of eerstgeborene. Het ene is monogenes, het andere is prototokos, maar je kan die woorden door elkaar gebruiken. Dat maakt geen verschil. Ga ik niet uitleggen, maar er is geen verschil tussen. Opdat wij zouden, hij heeft ons wedergeboren, dat wil zeggen voortgebracht, opdat wij zouden zijn, dat is de bedoeling, daarom heeft hij dat gedaan, want door wedergeboorte zijn wij eerstgeborenen. Neemt niet weg dat je eerstgeboorterecht kunt verliezen als zodanig, maar dat is weer een ander schriftgedeelte. En toch is het ook dit schriftgedeelte. Want de bedoeling is dat wij zouden wandelen, leven, wandelen in overeenstemming met onze roeping. Efeze 4 vers 1 bijvoorbeeld dan maar, hè, voor degene die notities maken en tekstverwijzingen willen hebben. Dat gij wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. Of anders dat gij wandelt waardiglijk het evangelie. Of anders, dat gij wandelt waardiglijk Goden. En de vierde variant is, dat gij wandelt waardiglijk den Heren. Waarom zou dat moeten? Want wij zijn toch al wedergeboren en daarmee behouden. En het antwoord is, het moet ook niet, maar het wordt wel van harte aanbevolen. Want daar krijgen wij loon voor. En dat was ook Gods bedoeling. dat wij daar loon voor zouden ontvangen. Een kroon zeer schoon wacht ons aan Gentse kust, was de bedoeling. Heb je dat nog? Nou ja. Hij heeft ons gebaard door het woord der waarheid opdat wij zouden zijn. Eerstelingen. Of gewoon opdat wij eerstelingen zijn. De schepselen zouden zijn, want dat is de logische vertaling dan. En zo dan op die grond, mijn geliefde broeders, en ieder mens zei ras, snel betekent dat. Ons woord race komt er nog vandaan. Hè? Zijt ras om te horen en traag om te spreken. Er staat tot mijn genoegen een verwijzing onder naar Prediker 5 vers 1. Dan weet ik het nooit helemaal zeker, maar volgens mij staat daar inderdaad: God is in de hemel en jij bent maar op aarde en dus moet je je mond houden. En het is niet verstandig om tegen God te spreken, want hij is veel en veel machtiger dan jij bent. He? En mijn vader zei dan tegen mij in het Gronings, ik kan het zo gauw niet nazeggen, daar heb ik een aanloop voor nodig. Die zei, ja, je kunt de Heer beter niet wat beloven, want als je de Heer wat belooft, dan houdt hij je eraan. Nee, ik vroeg mijn vader wel eens, waarom zijn ze met hem zo? Hij zei, ja, ik heb het Heer beloofd. Wanneer dan? Ja. 10 jaren geleden. Maar blijft gewoon gelden. Dat is riskant. Je kunt beter naar de Heer luisteren dan dat je tegen de Heer zegt van doe zit dat en dat en dan zal ik dit en dan zal ik. Kom op, zeg. Niet voor niks gaat Jacobus hierna een heel hoofdstuk wijden aan het misbruik der tong. En het is niet alleen dat ene hoofdstuk dat daarover gaat, hoor, hoofdstuk 3 van Jacobus. Je moet ermee oppassen met wat je zegt, zegt hij. Want je eigen woorden geven richting aan je eigen wandel en je eigen leven. Dus wees gewaarschuwd. Je kan beter gewoon luisteren naar de Heer die wat te zeggen heeft. En dat staat inderdaad uitgebreid in de Prediker, het boek Prediker. Dat als je tot de Heer nadert, zou het niet moeten zijn om te offeren primair, maar het zou in de eerste plaats moeten zijn om te luisteren naar wat de Heer te zeggen heeft. Van tussen de cherubim zou hij tot het volk spreken. Vanaf het verzoendeksel, en nou profetisch dus, vanaf de troon der genade, in de testamentische tijd en vanuit de hemel, zou hij tot ons spreken. Dat is wat de Bijbel leert. En dus zijt ras om te horen, traag om te spreken, daarmee ook traag tot toorn. En dan vers 21 meteen, daarom afgelegd hebben alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt, gezegd tot wedergeboren mensen, nog steeds hè, uit vers 18, ontvangt met zachtmoedigheid, met een ontvankelijk, een zacht gemoed, het woord, dat der waarheid uiteraard uit vers 18, dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Deze uitdrukking, dat in u geplant wordt, is in tweede instantie de verklaring waarom hij in vers 18 zegt, eerstelingen en niet eerstgeborenen. Ik hoop maar dat u mijn gedachtegang nou volgt. Eerstelingen zijn de eerste vruchten van de oogst. Eerstelingen, garf, wat het maar is. En hij heeft oogst in gedachten. Woord dat geplant wordt en dat vrucht zou dragen. En dan krijg je dus eerstelingen. Dat is woordkeus. Zie? Maar het komt overeen met het begrip eerstgeboorte. Hoe dan ook, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En uw ziel is gewoon uw levenswandel. Dat is voor sommigen een onderwerp apart, dit, maar ik kan dat ook niet helpen. Je kan het niet elke keer helemaal uitleggen. Ziel is gewoon het praktische leven van een mens. Maar dat is het. Er is ook niks moeilijks aan. Het is wat de mens doet. En wat hij met hart en ziel doet. Wat zijn leven is. Dat is het. Een ziel is de levende, de actieve mens. Het laatste wat je ervan hoort is dat hij overleden is. Dan heet hij een dode ziel. Dan schrikt er iemand die zegt, kan een ziel dan sterven? Zal ik eens lelijk doen? Lees je Bijbel niet dan? Er staat de ziel die zonder zal sterven. En wat zag Johannes ook alweer onder het altaar? In Openbaring 6. De zielen onder het altaar. Ze waren gestorven. Ze waren onthoofd zelfs. Heb je dat nog? Ik weet wel, de vertalers hebben ermee gesjoemeld. Met het begrip dode ziel. In het Oude Testament. Want de kans is veruit het grootst. Dat als u in het Oude Testament de uitdrukking dode een dood lichaam tegenkomt. In de wet bijvoorbeeld, als iemand verontreinigd is door een dood lichaam. Of vanwege dat er een dood lichaam aan de kant van de weg ligt, want dat kan gebeuren. Het is vrijwel zeker dat er in de grondtekst staat, niet een dood lichaam, er staat een dode ziel. Want een mens is een ziel. En als een mens overleden is, is hij een dode ziel. En daar houdt het ongeveer op. Want in het dodenrijk vind je niet zielen, maar geesten. En dat is dus niet hetzelfde. Als je nou een boel vragen hebt gekregen, dan zeg ik, ja, jammer dan, maar graag beperken tot de Bijbelse dingen. Dan heb je helemaal geen vragen meer nu. Dan is alles duidelijk. Het is namelijk zo dat wij worden wedergeboren. Dat is geboren worden uit geest. En wat uit geest geboren is, dat is geest. Dat is Johannes 3. Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3. Is uit God geboren, Johannes 1. Is uit de geest geboren, dat is Johannes 3. En dus dat is geest. Dat nieuwe wat geboren wordt, dat heet geest. Dat is niet onze praktische wandel, maar dat is wel het levensbeginsel als zodanig. Daarna, dat heb je met een mens ook als die van nature geboren wordt, dan van wandel is nog helemaal geen sprake. Dat komt pas na bepaalde ontwikkeling, dat men kan wandelen. Heb je dat? Dat vragen we altijd, kan hij al lopen? Nou, helemaal niet, maar trapklimmen wel. Maar goed, mijn kleinzoon, maar doe maar. Komisch. Maar zoiets. Maar ziel, dat is inderdaad de praktische wandel van de mens. En de bedoeling is dat die ook behouden wordt. De ziel. Zalig wordt. Hetzelfde. Verlost wordt. Dat wil zeggen dat nieuwe leven dat men ontvangen heeft door wedergeboorte, dat het ook uitwerkt. Ik heb geen ander woord zo gauw, uitwerkt in het praktische leven, in de ziel. En ons leven lang, zolang we hier zijn, is daar de tijd voor. Dat we dat leren. Dat we leren dus in de praktijk te leven als kinderen Gods. Hier zijn we maar een beetje allochtonen hier op aarde. Vreemdelingen en bijwoners, weet u wel. Nee, we zijn huisgenoten Gods, maar hier op aarde zijn, Bijbelse termen toch, staat de vertaling, zijn we vreemdelingen en bijwoners. En we moeten een beetje matig leven, staat hier, want je moet je niet overal mee bemoeien, want het is jouw wereld niet. Dus je komt ermee in aanraking, krijg je vuile voeten van, die wast hij dan, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maar weet u wel, dat soort dingen, dat moet je gaan leren in de praktijk. Dat het jouw zaken niet zijn en dat je er niet zorgen over hoeft te maken, omdat de Heer dat doet. Heb je dat nog? Ik wil zeggen, met de wereld komt het vanzelf goed. Maar met de wereld komt het niet goed hoor. Echt niet. Daarom doet de Heer hem weg. Kun je wel proberen hem in stand te houden of zo, maar dat heeft geen enkele zin. De Heer zelf houdt hem in stand, totdat hij ermee klaar is. That's it. Het wordt gebruikt als voedingsbodem voor een nieuwe schepping waarvan wij de eerstelingen zijn. Wij zijn daar dus van verlost. Heb je dat? Uitgehaald, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, wij zijn naar de geest behouden, naar de ziel worden wij behouden en naar het lichaam zullen wij behouden worden, maar dat is in de opstanding. En ik verzin die dingen niet hoor, ik ben met die gedachten opgegroeid. Mijn ouders ook trouwens. Nou, mijn moeder dan niet, maar ik kwam ergens van de andere kant. Maar mijn vader ook, wij weten niet beter. Ja, omdat het in de Bijbel staat. Dat het onbekend is in een christelijke wereld. Ja, wij doen er van alles aan om het bekend te maken. Maar dat helpt natuurlijk niks. Behalve voor u, want u begrijpt het nu hopelijk. Hè? Je bent naar de geest ben je behouden, naar de ziel word je behouden en naar het lichaam zul je behouden worden. Je bent verlost, je wordt verlost en je zult verlost worden. En om het moeilijk te maken, alle drie heet zaligheid ook nog. Zodat je daarna met niemand meer een gesprek daarover kunt voeren. Over of je al zalig bent of niet. En of je zalig moet worden uit werken of zonder werken. Naar de geest word je zalig zonder werken. Naar de ziel word je zalig wel degelijk door werken. En naar het lichaam, daar kan je verder niks meer aan doen. Dat is de uiteindelijke beloning. Heb je dat? Maar de begrippen zaligheid naar de geest, de zaligheid naar de ziel, de zaligheid naar het lichaam, ja, dat kennen wij niet, dat vertalen wij weg en we gooien het door elkaar. Want wij voordat wij maar iets bezighouden met de Bijbel, leren wij, zoals in alle religies leer je, dat je leeft hier op aarde en als je hier een beetje goed je best doet, of als het mee zit, als je geluk hebt, dan kom je, als je doodgaat, aan de goede kant terecht. En als je pech hebt, of weet ik veel. Ik denk ineens het nummer is Clausus, maar laat maar zitten. Maar dan word je uitgeloot, zal ik maar zeggen, dan hoor je er niet bij. Of je moet goed zijn voor je konijnen en je schoonmoed, en dan kom je aan de goede kant terecht. En als je dat niet bent, enzovoort, dan kom je aan de andere kant terecht. En in veel van die godsdiensten is het zo, je kan je permitteren om af en toe een rotstreek uit te halen als je aan de andere kant maar een paar goede daden doet. Ook de Godfather gezien? Film? 1, 2, 3. Zoiets. Aan de ene kant boeven, aan de andere kant hele aardige mensen. Toch? En als ze dat nou maar. Dat leren alle godsdiensten. Als je dan maar een beetje in balans houdt, dan komt het wel goed. Dus je moet heel veel goede daden doen. Dan kan je af en toe een rotstreek permitteren. Hè? Ik heb een paar voorbeelden bij de hand, maar het lijkt me niet verstandig om die op Urk te publiceren. Dus laat maar. Goh, jullie begrijpen dat? Nou, oké. Goed. Maar het punt is dat wij, daar staat hier, dat dat woord dat in ons geplant wordt, daar zijn wij dus nu mee bezig, hè? Met dat woord in ons geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Nog een keer, die mensen aan wie hij schrijft zijn al zalig, maar dat is naar de geest, ze zijn wedergeboren. Maar hij heeft het over de zaligheid van de ziel. Ik stop weer, als het te langzaam gaat, dan schiet me van alles door het hoofd. Kent u het legendarische verschil? De oneenigheid. Het legendarische geschil over Paulus en Jacobus. Van waarvan wij vaststellen dat Paulus in Romeinen 3, met dank aan Luther, met dat Paulus in Romeinen 3 zegt, een mens wordt zalig, behouden, verlost, zonder de werken der wet. Maar door geloof alleen. Heb je dat? Dat is Romeinen 3. En daarna hebben we Jacobus, moet ik wel een bladzijde omslaan geloof ik. Daar staat boven vers 14 in uw Statenvertaling misschien ook wel, nutteloosheid van het geloof zonder de werken. Want, zegt men, Jacobus leert dat een mens niet zalig kan worden zonder de werken. En dat de werken wel degelijk nodig zijn om zalig te worden. En men beschouwt dat als in strijd met wat Paulus leerde in Romeinen 3. Heb je dat? Dit is klassiek hoor. Iets moderner, maar altijd nog een jaartje of 150 oud, is overigens de theorie dat het verschil daarom is omdat Jacobus schrijft aan Joden, dan wel gelovigen uit de Joden, en Paulus aan gelovigen uit de heidenen, Rome immers. En dat iemand die een heiden is van nature, die wordt zalig zonder de werken. En als je dan toevallig een Jood was, volgens Jacobus, dan moet je wel degelijk wat voor doen, wel via de werken. Heb je dat? Dat wordt echt geleerd. Want er is helemaal geen verschil tussen Romeinen 3 en Jacobus 2 was het, geloof ik. Verschil. Ze hebben het over een ander ding. Want Paulus heeft het over de zaligheid van de geest. Heeft het over hoe een mens wedergeboren wordt via geloof. En dus door de dood en opstanding van Christus. En door geloof alleen. Staat er uitdrukkelijk bij. Door geloof alleen. Maar Jacobus, die heeft het over dat wij als gelovigen zalig worden ook naar de ziel. Dat staat er ook letterlijk, naar de ziel. Naar een praktische levenswandel. En praktische levenswandel bestaat nou eenmaal uit werken. Dat is wat het is. Iets doen. En daar gaat het om loon. Maar ja. Want het is één ding dat men wedergeboren wordt, behouden wordt als zodanig naar de geest. Het andere is dat men ook loon zou ontvangen voor geloof, namelijk voor de toewijding, praktische toewijding aan God. Heb je ooit gehoord van de martelaarskroon? Of niet? Stond het niet in uw kerkgeschiedenisboekje of waar het maar in stond? Niet geleerd op school met godsdienstonderwijs? Okay. Dat is een vast begrip, dus staat gewoon in je woordenboek, martelaarskroon. Dat was het idee van dat als je vanwege je geloof gedood werd, waar je maar eindigde en hoe dat maar ging dan, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Zo iemand kreeg dan de martelaarskroon. Zo van, als die komt dan in de hemel aan en die krijgt een speciale medaille voor een kroon, sorry. Je krijgt een speciale kroon voor ondergaan lijden enzovoorts. Ik denk ook dat zo is. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Maar het gaat niet alleen om martelaar zijn natuurlijk, want dat is niet het hoogste doel uiteraard. Hè. Het hoogste doel is de Heer te dienen zolang men leeft. En dat men daarvoor beloond wordt, ja, vanzelfsprekend. Maar het zijn twee dingen. Net als bij een gewone rechtszaak, zal ik maar zeggen, bij de criminaliteit. De ene vraag is de verdachte schuldig of niet? Dat is één ding. En de volgende vraag is eventueel, als hij schuldig is althans, want we hebben het over strafrecht, dat is de volgende vraag, en wat is dan de straf? Maar het zijn twee dingen. En dat geldt voor de mens in het algemeen ook. Is hij schuldig of niet? En aan de ene kant, als hij schuldig is, wat is dan zijn straf? En aan de andere kant, wat is dan zijn loon? Hebben we die nog? En wij zijn wedergeboren. Dat wil zeggen, behouden, nieuwe schepping geworden in Christus. Niettemin moet er ieder van ons geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat er ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is 2 Korinthe 5. Dan wel Romeinen 14, bij de schriftgedeelte waarin de term rechterstoel van Christus voorkomt. Dat is ter gelegenheid van wat wij noemen de opname van de gemeente. Voor als de gemeente de eeuwigheidspositie ingaat, zal ik maar zeggen. Dan worden de functies toegewezen, de kronen uitgedeeld, of hoe je dat maar noemen moet dan. Dat gaat over loon. Maar eerst is de vraag of je daar überhaupt terechtkomt. Dat is op grond van geloof, word je wedergeboren, maak je deel uit van dat volk en van het lichaam van Christus. En dat betekent dat in de toekomst zul je geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Maar als je helemaal een ongelovige was enzovoort, kom je daar helemaal niet terecht. Dan kom je terecht voor de grote witte troon op de jongste dag, zoals beschreven in Openbaring 20. Dat is een ander ding. Andere locatie, andere tijdstip, andere omstandigheden. En je moet die dingen uit elkaar leren houden. Maar hier staat dan, het woord wordt in ons geplant, het welk uw zielen kan zalig maken. Wat betekent dat dan, is de volgende vraag. Dat staat er meteen achter, daarom begint het met het woordje in. Met het woordje en in het Nederlands dan. Griekse in. In de betekenis van namelijk. Namelijk, zij daders des woords. Dat betekent gewoon dat het inwonende woord uitwerkt in daden. Zij daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overleggingen bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want die heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan en heeft terstond vergeten hoe danig hij was. Kijk, en dat probeer ik u op het hart te drukken, wie u bent. Een kind van God. En wat Johannes feitelijk, Johannes drukt zich altijd apart uit, dat weten we nou, dus vooruit. Hè. Maar wat, of Johannes doet dat, maar Jacobus heeft zijn eigen manier van verwoorden. En die zegt nu, kijk, als je niet praktisch leeft uit dat woord, als dat woord inwonende woord, geen kans krijgt om zich uit te drukken, dus in de beslissingen, in de die je neemt en de keuzes die je maakt in je leven, dan raak je dat woord ook kwijt. Dan heeft het geen enkele zin. En dat is het rare verschijnsel van, ik ken mensen, die kent u waarschijnlijk ook. Ik ken mensen die lezen elke dag uit de Bijbel. Wat? Wel 3 keer. Ja, uit de Statenvertaling, ja. Maar het werkt niet uit. Sterker nog, ze horen het niet eens meer. Denk niet meer door. Het is ritueel geworden, omdat dat moet. Het is een gewoonte. Je gaat het ook missen als je het niet meer doet. Want ja, je bent het zo gewend, je bent zo opgevoed en dat is het dan. Je doet er verder niks mee. Dan raak je het kwijt. Als je het al had. Maar ik ken ook mensen die wel degelijk onderwezen zijn in het woord. En die daarna gezegd hebben, maar dat maakt verder allemaal niks uit. Want dit gaat toch allemaal voorbij. En straks gaan we naar de hemel en dan weten we het allemaal wel. Dus ze verliezen interesse in de Bijbel. Want we leven toch nog hier en nu. En ze raken compleet hun kennis van de Bijbel kwijt. Heb je dat? Nee, ik heb ze zelfs gekend. Die waren zeer christelijk, orthodox, kerkelijk, meewerkend, meelevend en actief enzovoort. En tegen dat ze overleden was het, nee, ik geloof niks meer. Afgelopen. Zo, met allemaal kwijtgeraakt. Ja, dat begrijp ik wel. Ja, je, natuurlijk verbaas je toch, maar je weet dat het zo werkt. Als je er niks mee doet, gaat het dood. Het woord van God is niet voor degene die het afwijzen. Het woord van God is voor degene die de waarheid zoeken en daar de consequenties van willen dragen. Dat is het. En liefst tot het eind aan toe. Indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vastbehouden. Ik weet niet of ik het precies citeer, maar het staat zo ongeveer in elk geval in Hebreeën hoofdstuk 3. En daarna staat het dan nog een paar keer met iets andere woorden. Indien wij maar deze vaste grond erop tot het einde toe vasthouden. Dat Christus onze hoge priester is, dat hij tot ons spreekt, Want dat is vers 1 gewoon van Hebreeën. Hebreeën 1 vers 1 dus. En dat hij zijn woord in ons wil planten en ons wil veranderen van binnenuit. Kortom, ik geloof dat ik vorige keer geëindigd ben, toch nog met een verwijzing naar Romeinen 12. Misschien ben ik er buis, maar in ieder geval Romeinen 12. Dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. En dan staat er meteen, en wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, van uw gemoed. Want dat is wat dan gebeurt. Zie? Als je de Heer wil dienen, als je betrokken wil worden in het werk des Heren, dan betekent dat een verandering van denken, een verandering van mind, van gemoed, van gezindheid, van van levensbeschouwing. Ik weet niet wat u daarmee kunt. Maar het betekent inderdaad dat dat consequenties heeft voor je doen en laten. Natuurlijk kun je ook zeggen over de wereld om je heen en de maatschappij waarin je leeft De Heer neemt het ons niet kwalijk, want de Heer rekent de oude mens toch dood. En we zijn toch hier, dus we moeten maar gewoon meedoen. Maar de uitwerking van het woord zal in veel gevallen inhouden, hier doe ik niet aan mee. Houd er mee op. Is mijn wereld niet, wil er niet in betrokken worden, neem me in beslag, moet er te veel over nadenken, enzovoorts. Verlies mijn vrijheid, want dat is wat de wereld doet. Hè. Die legt beslag op een mens, kapselt hem in, want we moeten allemaal engagement, heet dat geloof ik tegenwoordig, engagement moeten we hebben. We moeten politiek geëngageerd zijn en nog een heleboel andere dingen geëngageerd. Dan wel, we moeten meedoen met allerlei beweging. Want we barsten van de crisissen in ons land. Alles heet tegenwoordig een crisis. Alles heet tegenwoordig een crisis. En we moeten er allemaal in betrokken worden. En ook wij als gelovigen onderling kunnen er wat van hoor. Dan daaraan meedoen en oreren daarover enzovoort. Maar het neemt ons in beslag. Het trekt ons uit het milieu waar we thuis horen, namelijk dat van de gemeente, het lichaam van Christus enzovoorts. En het neemt ons in beslag. En je komt er heel moeilijk weer uit, hoor. Dat is Hebreeën 6, dat zegt dat je daar moeilijk weer uitkomt. Er staat, als je één keer dingen weet, dingen geleerd hebt en je laat ze los, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, zegt, het is onmogelijk de zulke te vernieuwen tot bekering. Nee, hij zegt niet dat ze zich niet opnieuw kunnen bekeren. Hij zegt, het is voor ons onmogelijk om hen daar weer uit te halen. Want wat heb je hebt ze niks te vertellen. Dat weten ze allemaal, maar dat hebben ze losgelaten. Ze zijn de andere kant op gegaan. Elders heet dat de tegenwoordige wereld lief gekregen. En Paulus zei, ja, dan ben ik ze kwijt. Die hebben zich onttrokken aan het werk des Heren. Daar was je buiten de legerplaatsen, dan ga je er weer doodgemoedereerd in terug. Zo van, dan moet toch in de legerplaats orde op zaken gesteld worden. Nee, dat is waarom ik moeite heb met mensen als Abraham Kuyper. Ik weet niet of je die kent, maar op Urk maak je nog een kans dat iemand weet wie dat was. Dominee, predikant, theoloog, maar tegelijkertijd zeer invloedrijk politicus. Maar ja, die twee, die gaan niet samen. Jawel, gaan wel samen, maar een klein stukje maar. Dan wordt het afgegrensd. Zie? Je geloof beperkt je in wat je voor de wereld en voor de samenleving kan betekenen. En andersom, de samenleving beperkt je voor wat je kan doen voor de Heer. Dat is een compromis wat niet kan. Dat is Pergamus uit Openbaring 2. Een zwaar huwelijk heet het daar. Want in dat briefje wordt beschreven, de brief van Pergamus wordt beschreven, die situatie waarbij christendom en de wereld als zodanig, godsdienst en politiek, maar het was eigenlijk het christendom en de toenmalige wereld, die worden aan elkaar gekoppeld tot één systeem. Dat is onder Constantijn de Grote gebeurd. Ik zeg altijd, daar hebben we de levende drie-enigheid aan te danken trouwens. En aan de concilie van Nicea, voorgezeten door de keizer. de Romeinse keizer, jawel, die had het zaakje ook bijeengeroepen, enzovoort. Daar kom je dus nooit meer vanaf. Gaat niet. Je doet concessies en meteen is daardoor het werk van de Heer begrensd. Want je loopt er onvermijdelijk tegenop dat er in de Bijbel allerlei dingen zijn, aanbevelingen zijn, die je dan niet meer kunt waarmaken. Op geen manier. Dan worden het compromissen. En daarmee verliest het woord van God en het werk Gods zijn betekenis en zijn kracht. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En wat in de praktijk gebeurt, dat is dat de Bijbel er helemaal buiten komt te staan. Dat men helemaal de Bijbel niet meer wil. Heb je dat nog? We gaan wat preesliederen zingen en dat is gezellig. En wat met vlaggen zwaaien en wat dansen en toneelspelen. Nou staat niet nieuw, dat deed men altijd al. Maar goed, christelijke meme en zo, dat soort dingen. En het is heel gezellig enzovoorts. En nou ja. En dan bidden we nog een keer met elkaar. Ik moet de Heer nog een keer naar ons luisteren. Maar wij luisteren niet naar de Heer. Dat is wat er gebeurt in de praktijk. Zie? En niet dat ik me daar echt over opwind, maar ik moet u daar wel voor waarschuwen. Zo is dat. Wij worden opgeroepen om trouw te zijn aan dat woord des Heeren. Dat is wat hier beschreven wordt feitelijk. Zie? Dat wil zeggen, wij zouden lief hebben met de daad en waarheid. En niet de wereld lief hebben als zodanig. En niet de medemens, dat is humanisme, dat is menselijkheid. Maar wij zouden de broeders lief hebben, dat is christelijk. Dat is niet de mens, dat is Christus. Hebben we dat? En het beperkt zich tot allen die van Christus zijn. En daarmee ben je terug helemaal in deze Johannesbrieven, omdat de vraag steeds is, nou de vraag niet, maar de achtergrond van al die uitspraken is, wie hoort er nou eigenlijk wel bij en wie niet? Dat wil zeggen, wie maakt deel uit van onze praktische gemeenschap als gelovigen en wie niet? Idealiter alle gelovigen, alle wedergeboren mensen, in de praktijk minder. Heb je dat nog? En terwijl ik het zeg, denk ik, ja, en in de kerk is de kerken, de instituten van de kerk, is de discussie de even door geweest. Wie hoort er bij de kerk? Oké, de Calvinistische variant. Oké, wie hoort er bij de kerk? Alleen de uitverkorenen? Of alle mensen? Oké, alleen de uitverkorenen van de lidmaten of ook die anderen? Heb je dat nog? En Johannes zegt, ja, wie erbij hoort, niet alleen maar de uitverkorenen, dat wil zeggen de gelovigen, niet in de Calvinistische betekenis, maar in de Bijbelse betekenis van de term, niet de gelovigen, maar in de praktijk zijn het er minder. Omdat in de praktijk zoveel gelovigen zich aan dat geloof en aan het woord van God daarna, nadat ze tot geloof gekomen zijn, zich niks meer gelegen laten liggen. Maar dit is wat gebeurt. Dit is zwart-wit gesteld. In de praktijk laat men zich er weinig aan gelegen liggen, of misschien veel, maar niet genoeg. Of men doet het wel, maar men vindt het niet belangrijk genoeg. Men beschouwt het als een persoonlijke hobby, of wat dan ook maar. Zie? Nou, dat is waar het over gaat. Want het probleem is dat het uiteraard de duivel is, de tegenstander, maar dat is hoofdstuk 4, dan loop ik wel erg snel ineens wat vooruit. Dat het de duivel alles aangelegen is om ons bezig te houden met wereldse dingen. Ik bedoel, niet de lelijke dingen, gewoon de dingen van de wereld. Ongeacht of die goed of minder goed of wat ze maar zijn. Maar we proberen ons bezig te houden met dingen die voor het werk des Heren in onze dagen geen enkele betekenis hebben. Kortom, met dingen die niet bijdragen op geen manier aan de opbouw van de gemeente. Mag dat dan niet? Ja, dat mag wel, maar het gaat ten koste van. En als je daar gelukkiger mee bent of beter mee kunt leven, ja, dat is uw eigen keus. Daar heb ik verder niks over te melden. Of het mag, ja, het mag alle dingen zijn ons geoorloofd. Of het nuttig is, ja, moet u zelf bepalen. Daar gaat niemand anders over. Toch? Ik doe ook wel eens dingen die echt niet bijdragen aan de opbouw van de gemeente. En waarom ik het doe? Ja, omdat ik denk dat ik daar beter mee leven kan. Maar aan de andere kant wil ik echt geen concessies doen. Hè? Ik bedoel, ja. Je hebt een verantwoordelijkheid of je hebt hem niet. Maar wij zouden lief hebben met daad en waarheid. Iedereen? Nee, niet iedereen. Dat is het nou juist. Want daardoor zouden we afgeleid worden van waar het werkelijk om gaat. Want uiteindelijk gaat het binnen de gemeente altijd om het bewaren van het woord. Der waarheid. De gemeente als tempel, ook u persoonlijk, uw lichaam als tempel, betekent dat in u en in ons collectief het woord van God zou bewaard worden. En trouw aan dat woord is dus de eerste vereiste van elk kind van God. En waar we dat nastreven, horen we bij elkaar en zouden we elkaar lief hebben. Zie. Nou ja, en dan staat er, en hieraan kennen wij, vers 19 is dat van 1 Johannes 3, hieraan kennen wij, u kent die uitdrukking langzamerhand, heb je al eens geteld hoe vaak die voorkomt? Of een variant erop? Hieraan kennen wij dat, enzovoorts. Hè? Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Dat wil zeggen dat de waarheid onze oorsprong is. Hè? We daaruit voortkomen, uit dat woord. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En dan staat er heel ongelukkig, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Ik ga u maar niet vragen of u begrijpt wat hier staat. Want ik verwacht niet dat u begrijpt wat daar staat. De juffrouw Nederland zou zeggen dat de zin krom is. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Punt. Je zou toch ergens een dubbele punt gehad hebben willen hebben in die zin toch? Of niet? Waaraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn? Uit dat wij onze harten verzekeren voor hem. Maar wat betekent onze harten verzekeren voor hem? Volgens mijn woordenboek betekent dit woord hier vertaald met verzekeren, betekent overtuigen, comma, tot zwijgen brengen. Want iemand overtuigen wil meteen zeggen een einde maken aan het gesprek. U weet, iemand overtuigen eindigt met I rest my case. Er hetgeen te bewijzen valt. Ik zal u het Latijn besparen, maar zoiets. Want dit woord hier, peito, betekent overtuigen, comma, tot zwijgen brengen. Dan moet je dat ook lezen. Hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn, namelijk dat wij onze harten tot zwijgen brengen voor hem. Ja, ja, precies. Maar dat staat in de volgende vers ook. Kijk maar. Want indien ons hart veroordeelt, de vertalers willen het beperken en zeggen indien ons hart ons veroordeelt, maar het is meer dan dat hoor. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Weet u waar dit over gaat? Ons hart, dat is ons eigen denken, is onze inwendige mens, ons bewustzijn. Inclusief ons geweten of wat daar maar voor door moet gaan. En het probleem is, zeker onder gelovigen altijd, het probleem is dat gelovigen geloven in de rechtvaardigheid Gods.
ik zeg het maar helemaal officieel. We hebben het evangelie aanvaard en het evangelie is de openbaring van de rechtvaardigheid Gods. Dat weet u toch, hè? Dat is Romeinen 1. Dat is les 1 voor beginners, zal ik maar zeggen, Romeinen 1. Het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid, want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. Wij gelovigen hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel, probeer ik te zeggen. Daarom hebben we het evangelie aanvaard, omdat we aanvaarden dat wij zondaren zijn en dat onze schuld betaald moet worden en dat de Heer dat voor ons gedaan heeft, enzovoort. Niettemin lopen wij dus een groot risico met ons rechtvaardigheidsgevoel, dat wij onszelf gaan veroordelen en zeggen, maar ik ben nou wel een kind van God, maar dit doe ik verkeerd en dat doe ik verkeerd en zus doe ik verkeerd en zo doe ik verkeerd. Toen heeft iemand uitgevonden dat je dat dan maar tegen de Heer moet zeggen, elke dag. Maar daar hebben wij het al eens over gehad, toch? Naar aanleiding van 1 Johannes 1, vers 7 en 8 en 9... Zo. Want ja, dan zit je met het probleem dat je hart, je eigen bewustzijn, je eigen denken, veroordeelt jou. Heb u dat, kent u dat niet? Ik wel hoor. Jongens, het is wel wat erg lang geleden, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Maar nee, dat is zo, maar heel erg ja. Van je weet dat je dat niet goed is, je weet dat je niet deugt, je weet dat je de verkeerde dingen, je weet zelfs, ik wil het goede doen, maar het kwade ligt mij bij, weet je allemaal. See? En wat je moet leren, is dat ook al veroordeelt je eigen hart, je eigen denken, je eigen bewustzijn, je, of eventueel anderen, maar daar heb ik het niet eens over, je moet leren dat God meerder is dan ons hart. Staat er. Indien ons hart veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dat kan alleen maar betekenen dat God ons niet veroordeelt. Kan niks anders betekenen. Nou ja, nee, ik bedoel, als dit niet de betekenis is, dan staat hier onzin. Dan, hoezo, wat maakt dat uit? Wat heeft dat ermee te maken? Ons hart veroordeelt ons, maar God is meerder dan ons hart. Nou en? Betekent alleen wat, als God een hogere instantie is, hij is meerder dan ons hart, en ons hart veroordeelt ons, maar de hogere instantie, je gaat in hoger beroep, weet u wel, en de hogere rechter zegt, nee, ik vind geen schuld in hem. Dan ben je eigenlijk weer terug in 1 Johannes 1, vers 7, 8 en 9... Waar staat, indien wij onze zonde belijden, en dat betekent niet op voorwaarde van, het betekent in geval van, indien. Indien wij onze zonde belijden, is hij. En mijn vader riep dan, ik blijf dat herhalen, want ik hou van traditie. Die riep dan, daar staat er niet, en hij is genadig en barmhartig om onze zonde te vergeven enzovoort. Het kan best zijn dat hij genadig en barmhartig is om ons zonden te vergeven, maar dat staat er niet. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig. En vergeven, normaal gesproken, is vergeven helemaal niet rechtvaardig. Dan laat men genade voor recht gelden. Maar hij is getrouw en rechtvaardig, omdat onze zonden reeds rechtvaardige vergelding ontvangen hebben. Alleen wij zitten ermee en wij lopen met een schuldbesef rond of schuldgevoelens. We denken, nou moeten we het gaan beleiden. En eigenlijk, ik moet toegeven, dat is ook de enige manier om echt van die gevoelens af te komen, direct. Dat is wat je psychiater je ook zal vertellen. Of je pastoor. Maar goed, echt. Dan moet je beleiden. Jawel, maar het schiet niet op. Want God zegt, ik vind geen schuld in hem. God ziet ons in Christus volmaakt. We hebben deel aan de volmaaktheid van Christus als eerstelingen van een nieuwe schepping, waarbij het oude is voorbij gegaan en waarbij de oude rekening is betaald lang geleden. Met dank aan zuster Alt voor de vertaling van dit lied. The old account was settled long ago. Even zoeken in de bundel Glorieklokken. Daar staat hij in. He? Hebben we dit nog tot zover? Veroordeelt uw hart u? Oké. Veroordeelt uw hart anderen? God is meerder dan uw hart. En daar zouden we op vertrouwen. Op God. Zie? God heeft het weggedaan. En wat wij dus zouden doen, maar dat heb ik u natuurlijk al lang verteld. Je moet een keer ophouden met je zonden te beleiden en eventueel vergeving ervoor te vragen. Je moet eens beginnen met danken voor de vergeving die je al lang geleden ontvangen hebt en waaruit je dagelijks leeft. Dat is het. En dan kun je altijd nog, als het echt een keer helemaal echt uit de hand gelopen is en het ligt zwaar op je gemoed, zal ik maar zeggen, op je hart dus, dan kun je altijd nog je zonde beleiden aan elkaar, ook aan je broeders en zusters, zeker wel. Jawel, dat kan, dat is vaak een goede methode. Maar doe maar. En aan de Heer, zeker. Maar dat moet dan wel uitzonderlijk zijn, want normaal gesproken, het is grote verzondag nog steeds en daar leven wij uit. En onze hoge priester is nog steeds in het heiligdom enzovoorts. En wij worden opgeroepen gewoon achter hem aan te gaan. Hebben jullie dat? Nou ja. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Hij is nog beter op de hoogte van de omstandigheden dan wij zelf. Je hoeft het hem niet eens uit te leggen, ziet u dat? Ja. U begrijpt nu toch dat ik aan het uitleggen ben wat het betekent. Wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Als je één keer weet hoe het is en daaruit leeft, heb je niks meer te zeggen. Aan de Heer. Dan kun je permitteren naar hem te luisteren. Zie? En als je dan toch wat moet zeggen, is het hem te danken voor al wat je in hem ontvangen hebt, uiteraard. God is meerder dan ons hart, hij kent alle dingen. Geliefde, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. Let op. Naar de mate waarin ons hart ons niet meer, ons niet veroordeelt, naar die mate hebben wij vrijmoedigheid tot God. En wat die vrijmoedigheid betreft, ja, ik doe het er niet om, maar bij het woord vrijmoedigheid kom ik altijd terecht in Hebreeën 4 en in Hebreeën 10. En dat is niet genoeg, dus ook in Efeze 3. Dat is, laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, Hebreeën 4, laatste verse. Om genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen te bekwame tijd. Waarom? Omdat wij een hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek. Staat daar. Terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, laat ons met vrijmoedigheid naderen. En in hoofdstuk 10, na weer een uiteenzetting, ben je in hoofdstuk 10. En dan gebeurt het weer. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op een vers, terwijl wij dan, enzovoort. Laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan op diverse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft tot achter het voorhangsel. Heb je dat? Nee, degene die dienst, ik ga wat moeilijk zeggen. Degene die dienst doen in het heilige, zullen je dat verbieden. Maar de bedoeling is dat de dienst in het heilige gestopt wordt als de weg vrij is naar het heilige der heiligen. Dat staat ook in Hebreeën 9. Hebben we dat? En in Leviticus 16 natuurlijk, maar toe maar. De voorschriften van de grote verzoendag. Zie? Het mag niet, nee het moet. Dat is de bedoeling. Dan hebben wij vrijmoedigheid tot God, omdat ons hart ons niet veroordeelt. Ik kan niet nalaten dan toch Hebreeën 9 vers 14 te noemen, maar die heb ik natuurlijk in het verleden ook al enige malen aangehaald. Zo midden in die brief. over de grote verzoendag enzovoorts. Daar staat vers 14 van Hebreeën 9. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, hetgeen uitgebeeld werd door het bloed van die bok, dat gebracht werd op het verzoendeksel, staat in de voorgaande verzen. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen? Ik heb wat tussen haakjes gezet, die tussenzinnen. Om de hoofdzin terug te vinden, dat moest van juffrouw Rietveld. Van bij het redekundig ontleden van zinnen doe je dat, hè? Je moet een hoofdzin hebben. Onderwerp gezegd, de lijn, voorwerp enzovoorts, hè? Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten, uw hart, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Niet uw vlees, niet uw wandel reinigen van dode werken. Helaas niet. Maar wel uw geweten reinigen van dode werken. Met als doel om de levende God te dienen. Daarom worden wij gereinigd. En als ik dan op hier ben, sla ik ook maar even om naar hoofdstuk 10. Waar dat dan staat, hè, vanaf vers 19, terwijl we dan broeders vrijmoedigheid hebben. Vrijmoedigheid. Om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Op een verse en levende weg. Die is net gesprenkeld, weet u nog, met het bloed van die bok. Op een verse en levende weg. Levende, want bloed is leven. Op een verse en levende weg welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten. Zie? Net lazen we uw geweten reinigen van dode werken. En nu staat er gewoon hart. Onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten. En het lichaam gewassen zijn met rein water. Dat is ontleend aan de reiniging van de priesters, de priesterwijding. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Daar staat het weer. Laat ons vasthouden enzovoorts. En op elkaar acht nemen. En verder sla ik het nu maar weer weg. Want het gaat erom dat wij daadwerkelijk gereinigd worden van een kwaad geweten, naarmate wij ons deze waarheid eigen maken. Wat de Heer gedaan heeft in het verleden is één, wat hij vandaag doet is twee, en hij doet dat door zijn woord. En het probleem is dat wij lastiggevallen worden met allerlei leringen die zeggen, nee, maar je moet nog zus en je moet nog zo en je mag niet dit en je mag niet dat. En gaat het slecht met je? En dan vroeg er iemand, God, waar ben je nu of waar was je? Omdat het slecht gaat met de visserij hier op Urk, weet u wel. Maar goed. De boer? Ja, nee, zo heette het niet. Dat was hij niet, dat was een visser. Maar toch maar. Het probleem is, men wil de Heer betrekken bij het eigen leven als zodanig. Maar de Heer zegt, kom eruit, kom tot mij. Neem je positie in waar je echt thuis hoort, dat is in de hemel zelf. Zie je? En dan raak je dat kwijt. Dat idee van ik moet nog zus en ik moet nog. Dat moet je helemaal niet. Ja, je moet de Heer danken voor alles wat je ontvangt. Voor heel je leven. Je hebt nergens recht op naar de oude mens. Je bent dood naar Gods maatstaven. En als dat niet zo is, dan ben je niet wedergeboren. Naar Gods maatstaven ben je dood. Dat heb je geaccepteerd. En daarna ontvang je van de Heer een nieuw leven. Dat heb je geaccepteerd. En de Heer ziet ons en mij, ziet u en mij volmaakt in Christus. Dat is wat het is. En als je daar geen vrede mee hebt voor jezelf, dan moet ik je zeggen, ja, maar je bent zelf niet de norm. De Heer is de norm. En die zegt, ik heb je eruit gehaald. Je moet je daar niet mee bezighouden. Niet terugkeren naar eigen uitbraaksel. Nee, dat is ook weer later in Jacobusbrief, meen ik. Je moet het achter je laten. En staan op de beloften Gods. Dat is ook zuster Alt en dat is ook glorieklokken. Staan tot de beloften van mijn Heer en God enzovoorts. Johannes de Heer die zong nogal plastisch. Die zong als de Satan mij wijst op mijn schuld. Maar hoeveel christenen wijzen ons op onze schulden? Hoeveel prediking is er op gericht om de gelovigen schuld aan te praten? Om ze daarmee onder de duim te houden? Zo gaat dat. Dat is de praktische gang van zaken. Daarom is prediking van de wet zo populair. Je praat dus de mensen een schuld aan. En dat maakt ze tot makke schapen. Van je kudde, van je kerkgenootschap. Zo werken die dingen. Hou ze onder de duim. En de Nederlandse regering doet het met ons als Nederlanders. Praat ons schuld aan. We gebruiken te veel water, we gebruiken te veel stroom, we gebruiken te veel benzine, we reizen te veel, we vliegen te veel, we doen alles te veel, we laten te veel winden. Maar dat is weer gunstig voor die molentjes, toch? Nou ja, dat weet ik veel. Maar zo, begrijp je het bespottelijke van het verhaal? En zo proberen ze ons onder de duim te houden, het Nederlandse volk zogenaamd te regeren. Dat doen ze niet, ze houden ze onder druk. Want geregeerd wordt het niet, hè? Dat kan ook niet in deze wereld, hoor. Dus ik neem het die mensen niet eens kwalijk. Maar je moet er vooral niet te veel van verwachten, van al dat gedoe. Je moet wat verwachten van wat de Heer zou doen in de gemeente aan zich, als zodanig, maar meer specifiek. En wat de Heer zou doen in uw en mijn leven. En dat begint met ons gemoed, ons hart, ons denken enzovoorts. En daarom, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En indien ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid tot God. Daar komt het op neer. Zie? Nou, daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dat grote voorrecht te mogen weten dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, niet alleen, maar ons zelfs een plaats hebt gegeven in de hemel zelf. Als een volk voor uw naam, een volk van eerstelingen, eerstgeborenen, dat op die grond een hemels burgerschap heeft ontvangen. En we danken u daarom dat we daarna mogen uitzien en onderweg daarnaartoe mogen leven in bewustzijn dat we uw kinderen zijn, dat we weliswaar leven eensdeels in deze oude wereld met alle tekortkomingen daarvan, maar andersdeels dat u ons volmaakt gesteld hebt in Christus. En dat we mogen leven uit wat u ons geeft aan stoffelijke en zeker in de eerste plaats aan geestelijke zegeningen. Opdat uw werk, uw goede werk dat u aan ons begonnen hebt, zal het voleindigen tot op de dag van Christus. En daarom, Vader, bevelen we ons bij u aan en bij de kracht van uw genade, waarvan u zegt dat die in onze zwakheid volbracht zou worden. Opdat niet onze capaciteit of wat er voor door moet gaan zouden tellen, maar integendeel, opdat zou meetellen dat wat uw kracht in onze zwakheid zou volbrengen. Niet op grond van wie wij zijn van nature, maar op grond van wie wij geworden zijn in Christus. Eerstgeborenen, eerstelingen van een nieuwe schepping. En daarom, Vader, wees u ons nabij. Vervult u, voltooit u uw werk aan ons. Om Christus wil en op grond van uw beloften. Amen.